Het is een platform over pedofilie en dit platform strijdt voor gelijkwaardigheid en acceptatie van sociale en maatschappelijke relaties tussen kinderen en volwassenen. We gaan eerst even naar een muziekje van Sister of Mercy met het nummer 1959. En dat waren de Sisters of Mercy. Deze uitzending is gewijd aan pedofilie. En in de voorbereiding heb ik een aantal mensen gesproken en wat literatuur doorgenomen. En daarbij heb ik me verdiept, als je dat zo kunt noemen, in het onderwerp. Verschillende facetten van dit onderwerp. En ik heb gemeend om een aantal ideeën daarover op papier te zetten. En ik nodig hierbij mezelf even uit om deze ideeën te delen met wie daarin is geïnteresseerd. Ik neem eerst even een slokje. En dan gaan we... ja, ook dat hoort erbij. En dan gaan we van start. Wat is pedofilie? Ik denk dat het van belang is om te realiseren dat een definitie van een aspect van menselijk zijn of menselijk gedrag nooit perfect kan zijn. Er zijn vele nuances mogelijk. Er is sprake van diversiteit. Ik begeef me toch op het definitiepad om zodoende te begrijpen. Pardon. Ik begeef me toch op het definitiepad om zodoende te grip te krijgen op een werkelijkheid die veel minder duidelijke afbakeningen kent. Pedofilie is een seksuele geaardheid. Een pedofiele is een volwassene die zich seksueel aangetrokken voelt tot kinderen, maar hoeft dit niet altijd voor zichzelf in praktijk te brengen. Naast pedofilie bestaat er ook evenbofilie. Het betreft hier volwassenen die zich aangetrokken voelen tot pubers. In de literatuurreluur en spreektaal wordt doorgaans de term pedofilie gebruikt. Van pedoseksualiteit wordt gesproken als een volwassene seksueel contact aangaat met een minderjarige. Voorwaarde is dat het kind bewust kan kiezen voor of tegen het seksuele contact. Dit impliceert een ontwikkelingsfase waarin naast het maken van een keuze ook inzicht bestaat in wat het kind voor zichzelf fijn en niet fijn vindt en de manieren waarop individuele grenzen effectief aangegeven kunnen worden. De Vereniging Martijn is een platform over pedofilie en strijdt voor sociale en maatschappelijke acceptatie van kinder- en volwassenrelaties. Bij wederzijds als plezierig ervaren contacten zou volgens deze vereniging eventuele lichamelijke intimiteit geen probleem hoeven te zijn. Volgens orthopedagoog Gielis van Vereniging Martijn zijn er 4 criteria waar een relatie tussen een volwassene en een kind aan zou moeten voldoen. Als eerste is dat regie. Het kind zou altijd de regie in handen moeten hebben. Als tweede is dat initiatief. Initiatief tot seksueel contact moet van het kind uitgaan. Als derde is dat vrijheid. Het kind moet zich elk moment kunnen onttrekken aan het contact en de seksuele component daarvan. En het kind mag niet opgezadeld worden met het geheim. En dat wordt dan genoemd onder het item openheid. Ik voeg daar zelf nog aan toe dat pedoseksuele gedragingen in harmonie moeten zijn met de ontwikkeling van het kind. Ook daarbuiten is er nog een ander probleem waar het gaat om onschadelijke seksuele omgang tussen volwassenen en kinderen. Kinderen kennen de gedragscodes vaak nog niet voldoende. De regels van het spel waar het gaat om de omgang tussen mensen, ook op seksueel gebied. Kinderen zijn geen seksuele wezens. Pardon, kinderen zijn geen aseksuele wezens. Ze hebben erotische en seksuele gevoelens en zijn nieuwsgierig. Op de tweede plaats zijn kinderen kwetsbaar waar het gaat om liefde en macht in complexe interpersoonlijke relaties. In cultureel-historisch opzicht is pedofilie een interessant onderwerp. Enerzijds vanwege de vele veranderingen die ten grondslag liggen aan de huidige algemene opvatting omtrent pedofilie en de wijze waarop deze opvattingen zijn gevestigd in morele, politieke en sociale codes in de maatschappij. Gravend in de geschiedenis kom ik tot de conclusie dat pedofilie, voor sommigen misschien ondenkbaar, ooit de normaalste zaak van de wereld was. De geschiedenis laat vele voorbeelden zien. Zo schreef Plato in zijn werk Symposium over seksuele contact tussen mannen en opgroeiende jongens. Ook Charles Hubbard beschrijft in zijn boek Pedestrie uitgebreid over de seksuele contacten tussen volwassen mannen en jongens. Historisch pedagoge Lea Dasberg beschrijft in haar boek Groot brengen door klein te houden over seksuele handelingen tussen volwassenen en kinderen in de 17e eeuw. Bij het woord pedofiel denken veel mensen aan mannen die een voorkeur hebben voor jongens. Er is echter in de pedofiele wereld een verscheidenheid zoals die kenmerkend is voor alle seksuele geaardheden. In het boek van Dasberg worden er ook situaties besproken van vrouwelijke pedofielen. En bovendien zijn er ook sites voor vrouwen, waaronder Women Love Child. In de eerste helft van de 20e eeuw werd er nauwelijks aandacht besteed aan het thema pedofilie. Het hoorde bij de perversiteiten. Alles wat afwijkt van de dominante heteroseksuele norm. Gert Hekma, hoogleraar aan de UvA, stelt dat socialistische en feministische uitgangspunten hebben geleid tot het concept van gelijkheidsideaal voor seksualiteit. Gelijkheid op basis van leeftijd vormt hierin een belangrijk item. Seksuele contacten met kinderen jonger dan 16 jaar zijn strafbaar sinds 1986. In het wetboek van strafrecht worden deze contacten vaak aangeduid met ontuchtige handelingen. Eind jaren 90 werd de wetgeving aangepast waarbij seks met jongeren tussen de 12 en 16 jaar vervolgd kon worden. Ieder contact tussen volwassenen en kind kan worden vervolgd, ongeacht de eventueel vrije wil van het kind. Nieuwe wetgeving heeft er in januari 2010 toegeleid dat kinderen nu ook beschermd kunnen worden tegen de gevaren van internet. Het zogenaamde grooming, dat wil zeggen volwassenen die kinderen bijvoorbeeld via internet naar zich toe proberen te lokken voor seks. Pedofilie is een complex thema. Naast de pedofielen als persoon zijn thema's als maatschappij, wetgeving, cultuurhistorische ontwikkelingen verwante thema's. Naast het minimaal op de hoogte zijn van wat pedofilie nu eigenlijk is, is het slecht op de hoogte zijn van de seksualiteit van kinderen ook een relevant issue. Waar het gaat om het thema pedofilie zijn twee zaken van belang. Als eerste de rechten van het individu en de collectieve verantwoordelijkheid. Hoe kan het dat het woord pedofilie zoveel losmaakt in de maatschappij? Allereerst is daar de wetgeving in de media, pardon, de berichtgeving in de media. Sensatiegerichte berichtgeving die meer lijkt te zijn gericht op shock-effect en het aantal kijkers, lezers dan wel luisteraars, dan het gedegen weergeven van informatie en het onderwerp in perspectief zien. De grote ophef wordt vaak nog aangewakkerd door middel van taboes en mythes. Ook het gebrek aan kennis kan voor grote verwarring en onzekerheid zorgen, wat weer een voedingsbodem kan zijn voor angst en woede. Het maatschappelijke beeld is vooral gekleurd door bepaalde verhalen in de media. Met name als het gaat om seksueel contact en seksueel misbruik. Deze verhalen zijn vaak niet representatief. Bovendien is de informatie zoals die gegeven wordt vaak gebaseerd op excessen en laat het geen perspectief voor enige gedegen informatie. Dit werkt vooroordelen en stigmatisering in de hand. Wat mensen lezen, zien en horen wordt aangenomen zonder een kritische blik. Er is weinig of geen motivatie om zichzelf te verdiepen in het onderwerp, waardoor een gebrek aan kennis ontstaat dat een humane benadering van pedofilie in de weg staat. De houding van het grootste gedeelte van de maatschappij is zeer afkeurend ten opzichte van pedofilie. Frenke noemt deze houding recent zelfs pedofobisch. Bij de bespreking van het onderwerp lijkt het alsof elke rationaliteit opzij wordt gezet en elk gevoel voor overdenking en nuancering onmogelijk is. Mensen hebben over het algemeen weinig kennis over het onderwerp. Levert deze bestaande houding iets op? Volgens mij niet. Hoe zou het zijn als we met z'n allen bewust kunnen omgaan met dit item? De bewustwording van het feit dat pedofielen niet voor hun geaardheid hebben gekozen en zij bewust kunnen kiezen voor onthouding is heel belangrijk. De vraag wat dit beeld van de maatschappij voor uitwerking heeft op kinderen is vaak vergeten thema. Door de angst voor misbruik gaan ouders en ook leerkrachten en anderen op een andere manier om met de voorlichting over seksualiteit naar kinderen toe. Seksualiteit wordt zo in sommige gevallen als iets negatiefs en gevaarlijks gebracht. En dit draagt niet direct bij tot een gezonde, positieve seksuele ontwikkeling. Ook de angst voor een lieflijke aai over de bol of een troostende klop op de schouder kunnen zo soms al een seksuele connotatie krijgen bij kinderen. Elk onderwerp waar seksualiteit en kinderen bij zijn betrokken is voor veel mensen lastig. Het idee dat kinderen seksuele gevoelens zouden hebben beangstigt mensen en wordt vaak of gedeeltelijk ontkend. Het is inderdaad waar dat de seksuele beleving van kinderen anders is dan die van volwassenen, wat deels samenhangt met de sociale en lichamelijke ontwikkeling. Kinderen uiten hun seksuele gevoelens vaak bij het spelen van spelletjes. Denk maar aan doktertje spelen. Kinderen vinden het dan fijn elkaar te strelen en te betasten, ook bij de erotische zones. Het is jammer dat er ouders zijn die door het taboe op seksualiteit negatief reageren op deze kinderseks. Kinderen worden door ouders aangeleerd dat seks iets is wat vies is en waar men zich schuldig over zou moeten voelen. Voor een gezonde seksuele ontwikkeling zou het item seksualiteit en beleving als integraal thema binnen het onderwijs kunnen worden ingevoerd. Er zijn al specifieke projecten op scholen waar relationele en seksuele ontwikkeling wordt besproken met kinderen vanaf 6 jaar. Aspecten als je lichaam kennen, weten wat je wilt, je eigen grenzen aangeven en affectief kunnen omgaan met seksualiteit staat centraal. De bottom line is: doe niets wat je niet wilt. Het idee van het kind in onze samenleving heeft een speciale betekenis. De specifieke leeftijdsgrens is daarbij niet eens zo van belang. Wat wel van belang is, zijn de vele opvattingen over het kind. En dan vooral met betrekking waar het kind wel of niet toe in staat zou zijn en dat het kind beschermd zou moeten worden. Het kind lijkt in onze tijd soms heilig verklaard te zijn. Het is het meest bijzondere, het liefelijkste en onschuldigste wezen dat er zou bestaan. De bescherming en begeleiding van het kind is dan ook een van de belangrijkste taken van ouders. Velen hebben er moeite mee dat het kind ook iets zelf kan bepalen. Het idee dat het kind seksuele gevoelens zou hebben en daar ook actie in onderneemt, is voor veel ouders onacceptabel. Kinderen letten in die zin meer op hun eigen gevoelens dan op die van anderen. Ook bij het pesten op school wordt duidelijk dat het kind niet zo onschuldig is. Dit alles betekent niet dat het kind zich ten allen tijde tegen een volwassene zou kunnen verweren. Het is immers geestelijk en lichamelijk minder sterk. Maar het kind is op haar eigen manier wel sterk en daar zou de bescherming op gericht moeten worden. De verantwoordelijkheid van ouders voor hun kinderen is groot. Ouders nemen deze verantwoordelijkheid over het algemeen ook. Ze verzorgen hun kind lichamelijk en geestelijk. Ze willen hun kind tot een volwaardig mens op laten groeien. Ouders hebben de verantwoordelijkheid over hun kinderen en als er iets met hen gebeurt door hun nalatigheid kunnen ouders strafbaar gesteld worden. Het idee dat er een andere volwassene is die met het kind omgaat en waar het kind naar luistert en waar het kind van houdt, is voor sommige mensen moeilijk te accepteren. Vooral het aspect macht speelt hierbij een belangrijke rol. Kinderen zijn kwetsbaar, maar de gedachte dat de volwassene macht zou kunnen uitoefenen op het kind is voor veel ouders al genoeg om ervan uit te gaan dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. In het geval van de pedofielen wordt er soms van uitgegaan dat deze zijn macht zal misbruiken om het kind over te halen tot seks. Het is van belang ons te realiseren dat er ook weinig kennis is over het onderwerp pedofilie. Zoals de psychiater Van Ree terecht aangeeft, het wetenschappelijk onderzoek over het onderwerp verkeert nog in de beginfase. Zeker het kwantitatieve onderzoek en dan met name bij niet veroordeelde pedofielen moet nog op gang komen. Ook is er weinig wetenschappelijk onderzoek dat terechtkomt bij de publieke opinie. Wetenschappelijke gegevens worden wel gelezen door collega-wetenschappers, maar bereikt zelden via voorlichting de zogenoemde gewone burger. Maar er zijn uitzonderingen. Naast een tekort aan kennis is er bij de meeste mensen ook sprake van foutieve kennis. Volgens Van Ree worden er via de pers melding gedaan van allerlei onderzoeken waarbij feiten vaak ondersteund worden door cijfers die niet reëel zijn. Wetenschappelijk onderzoek op het terrein van pedofilie wordt matig tot niet gesubsidieerd. Daar komt bij dat dus ook essentiële informatie over seksualiteit achterwege blijft. Het is moeilijk te leven met een geaardheid die je niet zelf hebt gekozen en die zoveel negatieve reacties teweeg brengt bij mensen. Bewustwording, het bespreekbaar maken van pedofilie en het wegnemen van angst en vooroordelen kan een effectieve manier zijn om tot een positievere, humanere opvatting over pedofilie te komen. Dit kost tijd, maar vooral een open en respectvolle benadering van seksualiteit in het algemeen. I remember a girl.
So very well. En dat was Nick Cave met het nummer Where Do We Go Now From Nowhere. Je luistert naar Zijspoor en Ventweg. Het thema van deze uitzending is pedofilie. En ik heb, als het goed is, aan de telefoon Martijn. Martijn, kun je mij horen?
Ja, ik hoor je duidelijk.
Oké. Zoals gezegd, het thema is pedofilie. Ik gaf in de intro al even heel kort weer wat de vereniging Martijn is. Jij bent penningmeester bij Martijn.
Ja, dat klopt.
En de vereniging Martijn is opgericht in, als ik het goed heb, 1982. En sinds wanneer ben jij actief in deze vereniging?
Ik ben lid en ook bestuurslid geworden in 1998.
Oké, dus dat is een behoorlijk lange tijd al.
Ja.
En kun je aangeven wat destijds de aanleiding was voor het opstarten van de vereniging Martijn?
De vereniging Martijn is eigenlijk ontstaan uit een tijdschrift. En dat tijdschrift heette Martijn.
Mm-hmm.
En dat eerste blad is in 1980 verschenen. En in de eind jaren 70 had je de opkomst van allemaal homo-werkgroepen overal en ook pedo-werkgroepen bij de NVSA.
Mm-hmm.
En de NVSA hield ook een groot congres over pedofilie en de staat als zedemeester en dergelijke. En daar hebben een aantal pedofielen elkaar getroffen en die zeiden laten we een blad, een groepje vormen, een vereniging. En het is eerst in 1980 als blad begonnen en in 1982 is het eerst een stichting geworden en daarna een vereniging.
Mm-hmm. En over hoeveel leden praten we op dit moment?
In het begin was het ledental groeiende en maximaal zijn er iets van 650 leden geweest.
Mm-hmm.
En de kentering kwam toen met de hets rond de zaak Marc Dutroux in België.
Mm-hmm.
Toen is het aantal leden gehalveerd en daarna alleen maar minder en minder geworden. En we zitten nu onder de 100.
Oké. En ik neem aan dat het zijn leden uit Nederland, maar ook daarbuiten?
Het zijn leden uit Nederland en wat uit België.
Mm-hmm.
En misschien een enkel verdwaalde uit een ander land.
Oké. En wat zijn de activiteiten van de Vereniging Martijn?
De activiteiten, het blad wordt inmiddels niet meer uitgegeven. En het belangrijkste is eigenlijk onze website. Er staat heel veel informatie online. Ook heel veel citaten uit decennia terug.
Mm-hmm.
En ook oude tijdschriften die ingescand zijn. En we zijn een aanspreekpunt voor de media.
Mm-hmm.
En de leden ontvangen nog een nieuwsbrief. En daar is af en toe een ledenbijeenkomst en een ledenvergadering.
Oké, ja. En je had het net even over het magazine, over het blad.
Ja.
Waarom wordt dat niet meer uitgegeven?
Het aantal leden nam na Dutroux al heel erg af, omdat mensen bang waren om op een ledenlijst te staan of om dat blad te ontvangen. Dat het misschien per ongeluk bij de buren werd bezorgd.
Mm-hmm.
En het aantal leden werd steeds geringer en geringer. En we lieten het vroeger altijd drukken bij drukkerij De Bevrijding in Amsterdam.
Mm-hmm.
En daar moest je minimaal een aantal exemplaren afnemen.
Mm-hmm.
Zo'n 750 was het minimum en later konden we nog wel naar 500. Er gingen ook nog wel een paar honderd naar de losse verkoop vroeger.
Mm-hmm.
En uiteindelijk was dat zo klein geworden dat we zoveel bladen overhielden. En het was niet meer kostendekkend. We hebben nog een tijdje zelf die dingen geprint.
Mm-hmm.
Een beetje een wat professionele printer gekocht. Maar dat was ook te veel werk en voor te weinig leden. En heel veel leden hebben de vereniging ook niet nodig, want ze treffen elkaar op internet.
Mm-hmm. Ja, maar dat is iets wat ik zelf ook heel interessant vond. Ik heb heel wat uurtjes op internet doorgebracht over mm-hmm. dit thema. En dan blijkt het toch een behoorlijk aanbod te zijn.
Ja, er zijn heel veel websites waar mensen op een forum terecht kunnen of informatiewebsites. En er zijn ook, het is ook vaak zo dat websites komen en gaan.
Mm-hmm.
Want vroeger was het zo dat providers bepaalde websites niet tolereerden en die werden afgesloten. En ik moet wel zeggen dat heel veel websites geconcentreerd zitten op dezelfde servers.
Mm-hmm.
Wat op zich vervelend is, want als zo'n server uit de lucht vliegt, dan heb je heel veel websites minder.
Mm-hmm.
Want de vereniging Martijn, Access for All, die zou ons wel willen hosten. Maar de meeste providers niet.
Mm-hmm. Ja. En op welke manier denk je dat bijvoorbeeld internet sites van invloed kunnen zijn op de zelfacceptatie en de algemene acceptatie?
Het is toch een medium waarin je je verhaal kwijt kan en waar mensen zich in alle rust kunnen informeren.
En anoniem?
Ook anoniem, maar ook voor journalisten of opiniemakers.
Uh-huh.
Wie weet dat ze ooit een keer een dagje of een uurtje er toch op kijken. En wie weet dat het mensen beïnvloedt. Want in de tijd dat we dat blad uitgaven, dat ging naar de leden en ook naar de media stuurden we dat blad. Maar het bereik via internet is natuurlijk veel groter.
Uh-huh. Ja. En je noemde net dat er ook regelmatig, of in ieder geval regelmatig, dat weet ik niet, maar er zijn regelmatig, noem ik het woord weer, bijeenkomsten.
Mm-hmm.
Wat zijn de thema's die zoal besproken worden?
Op de laatste bijeenkomst hebben we een commissie ingesteld van 5 personen. En die commissie gaat zich bezighouden met eigenlijk waar jij het over had. Die 4 standpunten noemde jij van Frans Schielers.
Mm-hmm.
En wij willen zoiets voorwaarden waarin een contact eventueel zou moeten kunnen. En dat dan heel duidelijk prominent op de beginpagina van de website en dat keer op keer uitdragen.
Mm-hmm.
En die commissie gaat dat dan voorbereiden en de leden gaan er dan uiteindelijk over stemmen. En ja, daar hebben we het over gehad. En voor de rest was het gewoon voor de gezelligheid een bijeenkomst.
Mm-hmm. En zijn er nog andere aspecten waar deze commissie zich in de toekomst mee gaat bezighouden?
Nee, deze commissie is ter plekke opgesteld alleen voor dit doel.
Oké. Okay.
Omdat, de vereniging ligt toch onder vuur en het is toch soms niet altijd even duidelijk waar we voor staan. En er is ook een tijd een beleid gevoerd van allerlei meningen zijn welkom en we proberen meer een platform te zijn.
Mm-hmm.
Dus mensen die zowel voor seksuele contacten onder voorwaarden zijn of die er tegen zijn. Want die heb je natuurlijk ook, pedofielen die van zichzelf vinden dat die contacten ook helemaal nooit gelegaliseerd moeten worden. Die vind je ook.
Mm-hmm.
En we wilden gewoon een platform zijn. Maar de media wil toch vaak, het is heel moeilijk om je boodschap kwijt te kunnen, dus die moet kort en helder zijn.
Ja, want je had het net even over de media. Ik heb begrepen en ik heb je ook een aantal keren op televisie gezien. Wat is jouw algemene idee over de berichtgeving in de media?
Die is gigantisch negatief, gigantisch eenzijdig, maar het verbetert wel.
Mm-hmm.
Want ten tijde van Dutroux en de eerste 10 jaar daarna werd de vereniging compleet genegeerd. En er was geen millimeter nuance mogelijk. En her en der is dat toch aan het veranderen. Lang nog niet overal natuurlijk. En het is nog steeds heel erg sensatiegericht en eenzijdig.
Mm-hmm.
Maar er is wel verbetering zichtbaar. Alleen de trein van strengere wetten, mensen strenger straffen, levenslang behandelen, die is eenmaal in gang gezet en die rem je niet zomaar.
Mm-hmm.
Dus de politiek die is nog steeds heel erg bezig met alles strenger maken en het wordt steeds intoleranter.
Mm-hmm. En op wat voor manier is de politieke partij die destijds is opgericht van invloed op de berichtgeving?
Ja, mensen waren heel erg geschrokken dat wij aan de Kamerverkiezingen mee wilden gaan doen.
Mm-hmm.
En heel veel massamedia was er vooral opgericht om een soort inquisitie. Want we hebben niet vaak de kans gehad om gewoon rustig onze mening te verkondigen. Maar er was heel veel informatie over ons zonder met ons in gesprek te gaan.
Mm-hmm.
En ik zie het als een fase waar we doorheen moeten. Want daarna zie je toch dat de media ons wat vaker weet te bereiken en ook af en toe een normaal debat mogelijk is.
Mm-hmm. Ik moet hierbij denken aan een tweetal uitzendingen die ik zag waarin Ad van den Berg te gast was. Het was met de Belgische seksologe Goede Liekens. En ik weet niet of jij deze uitzendingen destijds ook hebt gezien.
Ja.
Maar het waren twee uitzendingen. De eerste uitzending, het was op de Nederlandse televisie, gesprek 1-op-1. Dat was met Goedele en Ad van den Berg in een studio zonder publiek.
Mm-hmm.
En dat vond ik zelf een zeer informatief gesprek. En de andere uitzending was op de Belgische, op de Vlaamse televisie. Het programma heet, dacht ik, Goedele op maandag.
Ja, maandag of dinsdag.
Maandag, dinsdag, woensdag, wat maakt het uit? In ieder geval een dag van de week. En daar sprak zij wederom met Ad van den Berg. En in de studio was ook publiek. En wat mij opviel was dat de reacties van het publiek heel erg de discussie draaiden.
Er was de eerste uitzending was onverwachts voor beide personen. Ze wisten niet met wie ze in debat gingen. Dat was de structuur van dat programma. En het was ook een programma met een lage kijkdichtheid. En het was dus totaal niet in scène gezet. Tenminste, er was niks voorbereid.
Mm-hmm.
En in zo'n setting kan je blijkbaar heel goed met elkaar praten. Maar daarna heeft Goedele ook wel flink kritiek gehad dat ze eigenlijk niet kritischer was. Want dat wordt toch van je verwacht over zo'n onderwerp. En heeft ze daarna Ad in haar eigen programma uitgenodigd. En dan met andere mensen eromheen die allemaal dus tegen Ad zijn. En ja, dan krijg je ook veel meer een bladen sfeer. Zeker als je ook publiek erbij hebt.
Mm-hmm.
Alwel de insteek, de presentatoren hebben ook heel erg in de hand hoe het publiek reageert natuurlijk. Hè?
Mm-hmm. En spelen daar op in?
Ja, want dat was dan voor een commerciële zender, geloof ik.
Nee,
maar in ieder geval een zender met een veel groter bereik. En daar zie je toch dat hoe groter het bereik van een zender is, hoe meer men aan vooroordeelbevestiging doet. Want dat vinden mensen fijn om te zien. Als ze iets zien waar ze het helemaal niet mee eens zijn, dan zeppen ze weg. Dat is de natuur van de mens.
Mm-hmm.
Dus hoe groter het publiek, hoe meer vooroordeelbevestiging. En hoe kleiner het publiek, dan heb je vaak een selectiever gezelschap. Een gezelschap wat misschien meer de krant leest of meer boeken leest. En dan kan je wat dieper op, wat genuanceerder erop ingaan.
Mm-hmm. We gaan nu even naar een muziekje. We praten straks nog even verder over de media en ook over onderzoek. En op welke manier dat van belang kan zijn voor de Vereniging Martijn. Muziek is afkomstig van Sisters of Mercy. En je luistert naar Zijspoor en Ventweg. Het onderwerp van deze uitzending is pedofilie. Ik spreek hierover met Martijn Uitenboogaard. Hij is verbonden aan de vereniging Martijn. Martijn, in de monoloog gaf ik al even aan dat wetenschappelijk onderzoek omtrent pedofilie misschien nog in de kinderschoenen staat, om dat woord maar even te gebruiken. Op welke manier kan wetenschappelijk onderzoek ten goede komen aan de acceptatie van pedofilie?
Nou, het is heel erg interessant om te weten wat nou precies allemaal wel en niet schadelijk is en waardoor het eventueel schadelijk is. En het is ook interessant om te weten dat kinderen seksuele wezens zijn en hoe hun seksualiteit eruit ziet.
Mm-hmm.
En daar is allemaal heel weinig onderzoek naar gedaan. En ja, er is natuurlijk wel wat onderzoek verricht naar de schadelijkheid van die seksuele contacten. Maar het probleem is dat men dan vaak allerlei contacten op één hoop gooit. Dus een relatie met een 15-jarige, die zit dan in dezelfde sample als een verkrachting van een 3-jarige.
Mm-hmm.
En er zijn Amerikaanse onderzoekers die hebben al die onderzoeksgegevens op één hoop gegooid van tientallen onderzoeken. En die zijn daaraan gaan rekenen en die kwamen tot de conclusie dat de seksuele contacten eigenlijk nauwelijks schadelijk waren. Alleen dan moet je wel filteren. Je moet wel de dwangrelaties eruit filteren. En je moet ook kijken naar hoe de omgeving erop reageert. Want als je bij personen met een negatieve ervaring gaat kijken.
Mm-hmm.
En als je die gaat onderzoeken, mensen die bij justitie terechtkomen en dan gaat vragen, was het schadelijk? Dan vind je meer schade dan dat je gewoon een steekproef in de maatschappij gaat houden en gaat kijken welke hebben die contact wel gehad, welke niet. En is er verschil in hun seksualiteit op latere leeftijd of ze vaak bij de psychiater belanden, noem het maar op.
Mm-hmm. Ja, ik heb het onderzoek ook gelezen van drie Amerikaanse psychologen. En dat was een meta-onderzoek onder bijna 60, gebaseerd op bijna 60 andere onderzoeken. Aan studenten werd gevraagd wat hun ervaringen waren en hoe ze daarop terugkijken. Denk je dat dit soort onderzoek een basis kan zijn voor verdere onderzoeken?
Ja, zeker. En het is natuurlijk ook een basis van nuance. Tenminste, een basis voor nuance. Want er bleek uit dat seksuele contacten met jongens minder vaak negatief waren dan met meisjes.
Mm-hmm.
Want meisjes die kijken er veel vaker negatief op terug. En dat komt ook heel vaak omdat er heel veel incestgevallen bij zitten. En ook meer dwang komt daarbij voor.
Mm-hmm.
Terwijl bij jongens, die zijn vaak avontuurlijker en die hadden die contact ook vaker zelf gezocht en gewild.
Mm-hmm.
Maar je moet kijken naar dwang en geen dwang. En hoe de maatschappij ermee omgaat, dat is ook gigantisch belangrijk. Want er zijn culturen waarin ja, je kinderen op allerlei plekken kan aanraken.
Mm-hmm.
En als je helemaal hysterisch doet, als je op een bepaalde plek aangeraakt wordt, dan kan die hysterie schadelijk zijn. En masturbatie was vroeger ook heel erg schadelijk. Heel veel mensen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. En dat was eeuwenlang heel groot taboe.
Mm-hmm.
Maar het lag niet aan de masturbatie. Het lag aan het taboe erop.
Mm-hmm.
En dat is heel erg belangrijk.
Ja, want Gert Hekma heeft daar ook het een en ander over geschreven.
Ja, ik kan me herinneren dat Gert Hekma een keer heeft gezegd van een mes in een pik. En dan had hij het over besnijdenis. Accepteren we.
Mm-hmm.
En een pikkie aanraken op een seksuele manier, dat vinden we 1000 keer erger.
Mm-hmm.
En ja, daar heeft hij natuurlijk wel een punt.
Ja, absoluut. En wat zijn volgens jou de redenen dat er zo weinig onderzoek wordt gedaan?
Nou
op dit
ja,
punt?
Men wil het ook niet en men wil er niet aan. Want als een journalist op de hoogte is van bepaald onderzoek, dan zal hij daar niet gauw aandacht aan besteden. En men besteedt aandacht in wat in een straatje past. En als er iemand een positieve ervaring heeft als kind, als 12-jarige met een vaste man en daar een boek over schrijft, zoals mm-hmm. bijvoorbeeld Alex Verburg,
mm-hmm.
dan wordt er ook nauwelijks aandacht aan besteed. En dat is tactiek. En ik denk niet dat dat komt omdat men die seks eigenlijk zo eng vindt.
Mm-hmm.
Maar ik denk eigenlijk dat het veel dieper zit. En dat het, ja, wat jij ook al zei, en dat het met macht te maken heeft en met de structuur. Want als kinderen seksuele wezens zijn, als ze een relatie kunnen aangaan met een volwassene, dan hebben ze ook, ja, krijgen ze macht onderhandelen en dan krijgen ze macht en men staat eigenlijk alleen afstandelijke relaties toe tussen volwassenen en kinderen.
Mm-hmm.
En daar mag dan geen seksualiteit tussen bestaan, want er moet een afstand overeind worden gehouden.
Mm-hmm. Ja, interessant dat je dat aspect van de macht benoemt. Ik moet hierbij denken aan een interview wat ik zag met Ad van den Berg. Hij benoemt ook dat aspect van macht. En hij zegt, ja, ik heb ten tijde van die opname, hij had een vriendje van een jaar of 13. En hij zegt, kijk, die 13-jarige jongen heeft ook heel veel macht. Als op het moment dat hij contact opneemt met bijvoorbeeld de politie, hij wordt vrijwel direct geloofd. Er is weinig twijfel aan wat een kind, wat een jongere vertelt.
Ja, nou, je moet het ook zo zien. Je hebt ook een bepaalde macht als je een relatie kan aangaan met iemand die je zelf kan zoeken buiten het gezin.
Mm-hmm.
Als je die relatie niet fijn vindt, dan blijf je weg. Dus je hebt altijd een zekere macht. Maar een volwassene die heeft weer andere macht, die is sterker inderdaad. En ja, een volwassene zou een kind ook kunnen dwingen, maar ja, dat is natuurlijk, daar pleiten wij absoluut niet voor en dat moet ook strafbaar blijven. En dat is ook heel vervelend in de berichtgeving, dat ze net doen alsof wij dat allemaal willen legaliseren.
Mm-hmm.
Alsof we elk mediaartikel over een zedenzaak, alsof we elke zedenzaak willen legaliseren, maar dat is zeker niet waar.
Mm-hmm. En als we het dan nog even over de media hebben. Ik heb het idee dat er de laatste tijd wel meer aandacht is voor dit onderwerp. Heb jij die ervaring ook of zit ik ernaast?
Ja, ik kan het zelf moeilijk inschatten omdat ik er een beetje middenin zit. Maar naar mijn mening is het al 20 jaar voorpagina nieuws.
Mm-hmm.
En ja, soms leeft het iets meer op. Dat het iets feller is. We hebben pas geleden de zaak Robert M. Heel erg in het nieuws gehad.
Mm-hmm.
En ja, maar daarvoor had je weer Benno L. Daar was vandaag ook weer een uitspraak over. En er zijn eigenlijk altijd wel zaken in het nieuws. Dus ik heb niet echt het idee dat het ooit, dat het de laatste tijd wat minder is geworden.
Mm-hmm. Ja, misschien ligt dat dan aan mijn positie als buitenstaander.
Ja, misschien heb jij er ook meer kijk op.
Nou, dat,
als buitenstaander.
Ja, dat zijn jouw woorden, Martijn.
Nee, maar in hoeverre het in het nieuws is. Want ik ben er natuurlijk veel meer mee bezig dan jij.
Mm-hmm. Dat lijkt me wel, ja. Ik wil nog even terug naar de Vereniging Martijn. Je had het al even over een commissie die is opgericht. Wat zijn andere toekomstperspectieven?
Ja, dat weet ik niet. De vereniging is heel klein en we proberen de vereniging levend te houden. Vooral ook omdat we een aanspreekpunt zijn voor de media bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ja, omdat we ook een website hebben. Maar er is ook een onderzoek gaande naar de vereniging, Martijn. En ja, wat eruit gaat komen, ik heb geen idee. Want op zich hou ik met alles rekening. Want niet zo lang geleden zijn bijvoorbeeld tekeningen strafbaar geworden. Virtuele kinderporno. Ja. Mm-hmm. En ja, als je zelfs tekeningen strafbaar gaat stellen, dan ja, en ik weet nog wel dat Hans Janmaat vroeger uitspraken deed dat hij Nederland vol vond en daarvoor werd veroordeeld. Mm-hmm. Dus ik hou met alles rekening. Straks gaat men zeggen, een bepaalde uitspraak mag niet. Ik heb echt geen idee wat ik van dat onderzoek moet verwachten. Dus of de vereniging een hele lange of hele korte toekomst heeft, dat weet ik niet. Maar er zijn in ieder geval altijd mensen die zich blijven verzetten tegen de huidige wetten. Dus of dat nou met of zonder vereniging gebeurt.
En door wie wordt dit onderzoek uitgevoerd?
Door de politiedienst in Rotterdam.
Mm-hmm. En het onderzoek is nog lopende?
Ik las laatst in de krant dat het onderzoek bijna is afgerond. Maar okay. De reden van onderzoek, ja, dat is gewoon, er is eigenlijk geen echte aanleiding. Alleen omdat het heel erg in het nieuws was met die zaak Robert M. Mm-hmm. En de Telegraaf die schreef erover dat er heel veel sympathie was in kringen van de Vereniging Martijn, wat niet klopte. Mm-hmm. Ze hadden gewoon een citaat van een forum een beetje uit zijn verband gerukt. Mm-hmm. En ja, daarom kwam er ineens onderzoek tegen de vereniging.
Oké. Okay. Ja, wordt vervolgd, zou ik zeggen.
Ja, dat wacht ik maar af.
Ja. Nou, ben jij door de vereniging Martijn en je optreden in de media een redelijk bekende Nederlander geworden. Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen met omgeving en als het gaat om het onderwerp pedofilie?
Mijn persoonlijke ervaringen, ja, die zijn heel wisselend. Het was het meest heftig toen ik, Ad en Norbert, die PNVD, die partij, hadden opgericht. Mm-hmm. Toen was dat echt zo erg maandenlang in het nieuws, waardoor ja, ook bekend werd waar ik woonde. En ja, een deel van de mensen wist het al, want ik trad al vaker naar buiten. Mm-hmm. Maar het was toen zo heftig dat ik echt, toen sloeg een beetje de vlam in de pan. Mm-hmm. Had ik heel vaak regelmatig ingegooide ruiten met een boze mensen aan de deur. En ja, dat was een hele vervelende tijd. Mm-hmm. Maar een paar jaar daarna was de rust teruggekeerd en had ik nooit ergens meer last van. Heel af en toe een ei tegen de ramen. Mm-hmm. Maar ja, dat is minder erg dan dat je ruit aan diggelen ligt.
Ja, lijkt me wel.
En ja, onlangs ben ik verhuisd. Dat heeft dan een andere reden. Niet dat ik daar weggepest ben of zo in Leiden. Maar ik ben met iemand in Hengelo gaan samenwonen. En of hij of ik, een van ons twee, moesten dan onze baan opzeggen. Mm-hmm. En ja, ik heb gekozen om hier in Hengelo te wonen. En de laatste paar dagen, in de media is hier erachter gekomen. Het heeft ook in de krant gestaan. En het is hopen dat er niks gebeurt.
Ja, laten we dat. ik weet niet wat ik vandaag al met mijn stem heb, maar het gaat niet helemaal de goede kant op. Laten we dat inderdaad hopen. Ik wil je hartelijk danken voor je bijdrage aan deze uitzending. En Martijn, ik wens je veel succes met je werkzaamheden.
Ja, en, ik jou ook.
En ik hoop dat jij en alle anderen met hun werk de acceptatie van de pedofilie in de maatschappij kan vergroten.
Ja, pedo's kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Dus wat dat betreft is zo'n uitzending een positieve uitzondering.
Ja, nou, we houden contact.
Ja, oké.
Okay. Oké, hey, bedankt.
Graag gedaan.
Doeg. En we gaan door naar een laatste muziekje. En ik laat me even verrassen door Laurens van der Heijden, de technicus.